De tekst voor deze avonturen vindt u het u gelezen schriftgedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, het vijfde hoofdstuk, het eerste vers, Galaten 5 vers 1, waar het woord des Heeren aldus spreekt: sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Tot zover. Schrijven wij hierboven: bevrijd tot vrijheid. De apostel gaat in dit vijfde hoofdstuk, de eerste helft van dit vijfde hoofdstuk, je zou haast zeggen tot een laatste aanval over, door de Heilige Geest daartoe geleid, met pijlen die geslepen zijn aan de enige wetsteen van Gods eeuwige liefde, genade en ontferming, om het hart van wat toch des konings onderdanen zijn te treffen. Dan gaat hij in het tweede gedeelte van het hoofdstuk nog vermanen om deze vrijheid niet te gebruiken of te misbruiken tot een oorzaak voor het vlees. Maar allereerst is aan de orde in dit hoofdstuk de christelijke vrijheid en het ontzettende wanneer die vrijheid verlaten en verloochend wordt. Daar gaat trouwens het grootste deel van deze brief over. Ik zei over des konings onderdanen, om in hun hart te trekken, te treffen. Dat zeggen we niet voor niet zo. Want ja, als een mens bij Sion, bij Sinaï geboren is, uit Hagar geboren is, in dienstbaarheid, dan is het, je zou zeggen, haast onmogelijk om er nog één woord aan kwijt te kunnen. Het is alsof het met de paplepel ingegoten is. Laat het zo zeggen, we hebben er allemaal een heleboel van. Maar er zijn erbij, die zijn er echt in geboren en getogen. En dat zijn moeilijke mensen die of op een bepaald ogenblik aan de grond raken, werkelijk, of dat je mag hopen en bidden dat ze zo gauw mogelijk een andere weide opzoeken, dan heb je er ook geen verdriet van en geen last. Wat dat betreft ben ik erg voor het gemak. Want als je dat in een gemeente hebt, dat is natuurlijk niet zo best. Dat geboren en getogen zijn in het verbroken verbond der werken, onwedergeboren mensen, en dan maken ze alles in de war. En ze verspreiden ook een akelige sfeer in de gemeente. Kijk, daar is nou altijd ook weer de wind en de storm en de noordenwind voor, dat er een hoop bladeren zo weer eens weggeblazen worden. Daar hoeven wij nooit van te schrikken zozeer, maar het mag dienstig zijn om ons des te meer te doen verstaan hoe groot is het wanneer God door zijn Heilige Geest uw, mijn ogen opende, mij inwon en uitwon, en nog steeds bezig is die God om ons daarin te leren en te leiden, in genade, in ontferming, in vrije gunst. Het is typisch gezegd, maar daar voelt een zondaar zijn eigen toch uiteindelijk het beste thuis. Er is geen zaak die hij met meer vermaak mag doen, met meer blijdschap mag doen, dan daarover spreken. Ja, en dat leert de Heere zelf. Want als je eenmaal de smaak ervan te pakken hebt, dan gaat dat zo ver, oh, dat het misschien wel kan wezen bij deze of gene dat je er ontzaggelijk ver vandaan bent, dat je oosten van je west niet meer ziet. Ik weet geen raad En als je bij een arme zoon daar komt, dan zeg je: Heere, alsjeblieft, laat me mijn mond houden als daarover loopt. Maar mag ik alsjeblieft nog iets vertellen van wie u bent? Hoe u ellendige zondaar onconditioneel zalig maakt omdat u het wil. En hoe dat uw hart en mond vervult met uw lof. Want het is toch niet om in te denken dat je zegt, ja, dat het hier al gaat beginnen. De een mag er wat meer van hebben dan de ander, dat weet ik allemaal wel, maar toch bij de aanvang, maar het vrome volk in u verheugt. En dat zijn zulke ongelukken, ze vinden zichzelf allerminst vroom. Want ze zeggen dagelijks, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar ze zijn daarin vroom omdat ze zeggen, ik dank God door Jezus Christus. Zal huppelen van zielenvreugd. Het is opmerkelijk, maar dat doet de Heer. De meest chagrijnige mens van karakter, die geeft de Heer nog een blij gezicht als het daarover gaat. Als zijn eeuwige genade en ontferming de handen uitstrekt naar zulke eden. Nogmaals, ik had het over des konings onbedanen. Want je kunt wel zeggen, ja, het woord geldt allemaal. Je zou ook kunnen zeggen, was het maar waar. Was het maar waar. Want er zijn er een heleboel die het niet mag gelden. Die mogen niet eens in de kerk komen. Van de Heere niet. Zeg, ja, maar de Heere zegt toch open. De Heere zegt, het is u gegeven tegen zijn discipelen. Om de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan. Maar hun is het niet gegeven. Dus het is een groot wonder, denk ik altijd maar, als we nog bij elkaar mogen zitten in vrede. En, het klinkt misschien een klein beetje ruim in uw oren, maar ik denk wel eens, voor mij is dat een heel goed teken als we, ik en u, als we het uit mogen houden onder het woord Gods, dat is al geen slecht teken meer. Dan denk ik al gauw, of we moeten zo dood zijn, zo dood te dood om vijandig te zijn. Maar anders, dan denk ik, ja, het is toch wel, ik begin toch wel moed te krijgen als we met elkaar onder dat woord van Gods eeuwige genade en ontferming, als je daar bij mag blijven. Dus ik ben geen labbedist om te zeggen, de gemeente, die moet allemaal uit mensen bestaan die zus en zo, in die zin, we hebben niets te moeten. Maar ik hoop het van harte. Want ik denk aan dit Heere wat misschien, waar ieder van zegt, dat kan niet en dat kan nergens. Dat kan u wel. U kan ons allemaal een nieuw hart geven. Allemaal tot u bekeren. Dan kun je zeggen, in één huis zijn gouden vaten, zilveren vaten en aardevaten. Maar de apostel zegt zo iemand, een aardevat is die reinigen zichzelf. Opdat die een vat ter ere zijn. Zie je, dat is nou het eeuwig wonderlijke van de genade waar je nooit over uitgedacht komt. Het is alles overtreffende. Die zegt en getuigt inwendig, het is met mij afgelopen. Och, het is voor mij voorbij. Ik ben zo'n ellendeling. Daar komt de genade. En die troost en sterkt en zegt. Ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn grote naams wil. Daarom gaat het om de kinderen. Ik was dus van iemand die zegt, er zijn een heleboel, een halve Calvinisten. Die met de belofte en de vermaning Gods bezig zijn om een leger onwedergeboren mensen aan het werk te zetten. En dan denk ik altijd, mensen, wat maken mensen eigenlijk toch druk? Wat maakt hij toch, wat veralgemeent een mens het woord dan toch? Hè? Hij moet jou rappen zijn maat bij elkaar slepen om, hij moet zus, hij moet zo. Maar het woord is altijd gericht. Het woord richt zich tot degene die beleden hebben, gasten en vreemdelingen te zijn. en die hopen op de levende God. Als je dan zegt, ja, maar daarvoor, nou ja, het woord is de Heer, die spreekt het woord. Als je onder het woord mag zitten, dan kan de Heer ieder ogenblikje door het woord een oor geven om te horen. Lazarus lag dood in het graf, maar de Heer die roept aan een dode net zo goed en hij staat op. Want die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen en die roept hij ook. Anders moet je de wijk nemen naar zulk soort godsdiensten, weet je wel, waarin de mensen zeggen, God wil dat we allemaal zalig worden, maar wij moeten ook willen. Wij moeten ook willen. En als wij nou niet, dan loopt de zaak ergens vast. Nee, dat is niet de vrijheid waar Paulus van spreekt. Het is een pak van je hart als je gaat geloven dat de Heer zondaren zalig maakt. Dat Hij het doet. En dat kunnen wij niet meer doen. Maar het neemt niet weg, dat hebben we een paar weken geleden met elkaar vernomen. Als nou dat zaad van het woord, dat evangelie, wortel heeft geschoten in de harten. En het heeft vruchten voortgebracht. En men wijkt dan van die gezegende genade en van die leer af. Dan houdt dat nog niet in dat Paulus zomaar zegt, oh, jullie werkverbond bestit, dat heb je ook van die mensen. Die zijn altijd te schelden op werk en dit en dat. Dus. En dat je er iets in voelt en zegt, wat het is, weet ik niet, maar toch zit er iets in. Nee. Op zo'n arrogante, hautaine wijze is men aan het schelden. Op die dit en die dat. En ja, de apostel Paulus kan ook wel eens schelden door. Maar er zit er toch iets anders in. Daar zit er die innerlijke bewogenheid in. Dat het gaat om de ernstigste dingen. Ernstigste dingen. Maar anders dan is het niet echt. Als het niet echt is, dan krijg je net wat je soorten van de man die moest. Dus die kwam in Friedrecht spreken, die zei dan op de preekstoel. Ik zei vannacht tegen mevrouw, dat is ook zo'n vrome, een grof woord. Zeg je, ja, wat walgelijke. Dat is niet de vrijheid. Dat staat te bezien of dat het dan gaat over kinderen. Hier gaat het over kinderen. Die krijgen hier toch wel een vermaning, een opwekking. Met het oprecht gemoed door de apostel Paulus gegeven, door de Heilige Geest. Want er is vermaning en er is opwekking in het woord, God zeker wel. Want indien gij kinderen zijt, zo gedraagt u dan als kinderen en niet als bastaarden. En de Heer is altijd met zijn huisgezin bezig. Want het zijn zulke dwarse mensen, zulke dwaalzieke mensen, dat de vermaning is altijd op zijn plaats. En als je nou mag zien dat de vermaning enkel genade is, dan hoef je niet meer over het verbroken verbonden werk in die zin erbij te halen en te zeggen, maar we zijn toch verplicht om dit en verplicht om dat. Nee, dan zie je alles in het teken van de genade. Alles is dan genade, ook dit. Sta dan in de vrijheid. Maar dat dat nodig is, dat is ook een overdenking waard. Dat dat nodig is. Begrijpt u? Want wij denken te hoog van onszelf. Ik en u, te hoog van onszelf. Wij denken als we een schemering van Gods genade, en meer zien we meestal niet in dit leven, maar een schemering ervan zien, dat we het weten. En dat we volstandig zijn. Maar je staat stom verbaasd in het leven als je merkt hoe een mens ervan af kan wijken. Hoe een kind ervan af kan wijken. Sta je verbaasd van. Dat je mensen tegen kunt komen die schriftuurlijk christen waren. Die ze kennen. En als je 10, 20 jaar later ontmoet, dat je ze gewoon niet meer herkent. En hun praat niet meer. dat ze zo ontzettend akelig geworden zijn. Niet van de eigen dan, maar in hun hele optreden, in hun hele manier van doen, dat je zegt, hè, wat is dat voor een sop waarmee men overgoten is. Zie je, omdat wij onszelf niet kennen, omdat we, al bewijst God zijn genade, zo gauw ook die genade misbruiken. Te licht erover denken. Te klein erover denken. Te klein denken van ons eigen hart. Kun je dat dan te groot denken van ons eigen hart. Dat we het weten. En dat we het kunnen en dat we er zijn. Dus wist het nu net niet. Het hele leven is één grote leerschool. Een proces wat tot aan onze dood toe doorgaat. En als je nou ouder wordt en het wordt steeds minder, dat is de werkelijkheid. Steeds minder. Dan is dit de weg. Al ben ik dan nog niet zo oud, maar toch mag ik het u zeggen, dan is dit de weg. Dat je steeds nieuwe dingen gaat ontdekken. En waarom bestaan die nieuwe dingen? Dat naarmate meer openbaar komt ook, hoe je van de jeugd aan een afwijker bent, die telkens het spoor bijster is. Hoe meer gaat de klemtoon vallen op die dierbare borg en middelaar, dat die nou in alles nodig is. In alles. Dat woordje volkomen wordt in het leven langzaamaan uitgewerkt. Al zeg je misschien als je 10 jaar bent, de Heer Jezus is een volkomen zaligmaker. En dat is waar. Mag je dan ook zeggen. Maar als je oud bent, dan zeg je, ik kan het geen naam meer geven. Zo volkomen als die zaligmaker nu mijn plaats inneemt. Want ik heb nou helemaal niks meer. Ik heb nou helemaal niks meer. Want vroeger had je misschien bij die volkomen zaligmaker nog een aangenaam bekeerd mens. Die kon op zijn tijd is huilen, op zijn tijd is, ja, is er verlangen, genegenheden. Hè? En dat zo ouder, dat je wordt te zeggen, als hoe ouder, hoe kouder. Dat kan best waar wezen. Als je hoe langer, hoe minder bespeurt bij je eigen. Hè? Maar dan ook dat je hoe langer, hoe meer vermaak krijgt, dat hoe langer, hoe meer je leven wordt. Nee, u Heere Jezus, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog. En dan mag je ook wel eens huilen misschien. Maar toch zijn die tranen dan soms weer wat anders, hè. Want je kan huilen van, ja, jongen, dat het mij nou toch de beurt gevallen is. Maar ik kan ook huilen van verwondering over die dierbare zaligmaker, dat die zulke tangen, zulke ellendige mensen, niet om aan te pakken, dat hij er alles en dan ook alles voor gedaan heeft. Van zijn ontvangenis tot aan de zitting ter rechterhand Gods des Vaders. De kinderen hebben nodig de vermaning. Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, bevrijd om vrij te zijn. Ik wil een beeld gebruiken om het duidelijk te maken, dat beelden gaan uit het natuurlijke leven, die gaan niet in alles op, daar moet u rekening mee houden. Maar een beeld kan soms verhelderend werken. Stel je voor, daar is een hardvochtig heer, die heeft een slaaf, een lijfeigene. Het komt nu nog wel voor, zeggen ze, in sommige delen van de wereld. De man krijgt nauwelijks te eten. Die lijfeigenen. En heeft aan alles gebrek en moet zich doodwerken. En als hij niet meer kan, dan wordt hij in de put gestopt. Weg. Lijfeigenen. Hij is helemaal overgeleverd. Er is nog wel iemand anders, een God, een schepper van hemel en aarde. Die was de eigenaar. Maar die domme, dwaze, ongehoorzame man, die heeft de wettige eigenaar vaarwel gezegd. En die heeft op een akkoord gegooid met die harde Heer. Want die harde Heer heeft een mooi voorspiegel. Die zegt, je kan nog veel meer bereiken. Je kan nog hoger komen. Als je naar mij luistert. Dat is een ontzettend iets, hè. En die man heeft dat gedaan. Die heeft geluisterd. Die heeft de gehoorzaamheid opgezegd aan zijn wettige eigenaar. En die is nu in de macht van de duivel. Die harde meester. En dat niet alleen, maar met dat hij die heren, die wettige eigenaar, de gehoorzaamheid opzegde, is hij zelf ook een duivel gelijk geworden. Je moet maar nog niet zien die mens als een vogeltje dat gevangen is, maar hij heeft zijn eigen eronder verkocht. Hij heeft zelf gewild. Het was ongehoorzaamheid van die eden, door welke wij allen onder de dood gekomen zijn. Dat is nou gebondenheid. Die man is een slaaf van alles. Hij is een slaaf van de luimen en grillen van die anderen. Of wat hij wil of niet wil, doet allemaal niks ter zake. Hij is gebonden. En die andere eigenaar. Ja, die andere eigenaar. Even vasthouden dat het een beeld is. Die andere eigenaar, die is vreselijk vertoornd over die zonde. Dat was een slag met eerbied gesproken in zijn liefde. We zondag gehoord. Dat proefgebod was niet een valletje. Om eens even, nee. Het was een vergrijp aan Gods liefde. Wij denken aan paradijs altijd aan werkverbond. Dat heeft voor ons een bepaalde klank. Maar ik zeg wel eens, het was een liefdeverbond hoor. Je leest toch niet in het paradijs dat de Heer apart iets deed met Adam. Dat hij een verbond met hem oprichtte. Daar stond hij in. Daar was hij in geschapen. Dat was niet iets aparts wat erbij kwam. Nou zal ik ook nog... Nee. Hij stond daarin. Zo schiep God de mens in zulke betrekking. En er was ook een middel waaraan hij mocht doen blijken dat hij God lief had. Daarom zijn Adam en Eva met die boom der kennis des goeds en des kwaads, heb ik gezegd, blij geweest. Ze hebben gezegd, Heer, al was het 10 of 100 bomen. U al onze liefde waardig schatten. Omdat gij alleen God en groot en goed zijt. Dan was die wettige eigenaar toornig geworden. Waarom? Hebben ze een regeltje overtreden? Nee, ze hebben alles overtreden. Want de hoofdsom der wet is de liefde. En de liefde is gekrenkt. De liefde is verraden en verloochend. En daarom is die rechtmatige eigenaar toornig geworden. En hij die gezegd had, als gij die liefde verloochent, mijn wil overtreedt, wegloopt, gij zult de dood sterven. Die dood is niet uitgevoerd ten volle. Waarom niet? Omdat God de Heer van eeuwigheid vrijheid beoogde. Vrijheid.
dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid zou wonen. Vrijheid.
Ja, dat weet ik ook niet te zeggen, dat is geen losbandigheid, maar vrijheid. Om vrij te zijn. Dat wil zeggen vrij te zijn, om ik zal, nu ik mag ademhalen, in hem alleen leven, in hem alleen verheugd en verblijd zijn, van zorg ontslagen. Maar nu heeft die rechtmatige eigenaar, die heeft een zoon. Die is één met hem, het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. En nou gaat hij die zoon, die gaat hij geven als losprijs, lossing voor die slaaf, die lijfeigene van de duivel. En die overgeleverd is, moest zijn aan het rechtvaardig oordeel Gods, de dood. En dat doet God ook. Vroeger had je dat ook, hè? Dat gebeurde het wel eens in die tijd van die lijfeigen of die slaven. Tegen een bepaalde som geld kon iemand vrij worden soms. Los geld. En nu heeft de vader zijn lieve zoon gegeven als los geld. Niet aan de duivel, maar aan zijn eigen rechtvaardigheid. Opdat hij in lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid de vloek der wet en de gehoorzaamheid der wet zou betrachten. Want toen die knecht de gehoorzaamheid, dat kind de gehoorzaamheid opzegde aan zijn vader, toen werd hij een knecht van de duivel. Het was met zijn vrijheid gedaan. Wat stond daar tegenover? De vloek van God, Gods recht. De slavernij van de duivel en van de zonde. De gebondenheid aan deze wereld, die gedoemd is om door het vuur Gods verteerd te worden. Wat er allemaal tegenover. De vloek Gods. Want die de liefde schendt, die moet weggeduwd worden. Die moet eraan. Die kan niet bestaan in Gods deugden, die samengehouden worden door zijn eeuwige liefde. En nu is Christus, die is gekomen, die is gegeven als losprijs, de rechter gaf het offer. Kun je dat indenken? De Heer Jezus zegt, de Vader zelf heeft u lief. De rechter gaf ook het offer. De rechter die wij tegen ons hadden, die heeft zelf een offer daargesteld en zijn zoon daartoe gesteld om te zijn een verzoening. En de zoon heeft vrijwillig dat op zich genomen om die prijs te betalen. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Met vrijheid wordt dus bedoeld een verlost zijn van de dood. Een verlost zijn van de vloek van Gods heilig recht. Een verlost zijn van de duivel. Een verlost zijn van de wereld. Een verlost zijn van onszelf. Dat is vrijheid. En dan een verlost zijn door God. En een verlost zijn in God en met God. Dat is vrijheid. Vrijheid, dat is dus christelijke vrijheid, een Here zijn. En gij zijt van Christus en Christus is Gods. Vrij te zijn, dat betekent, niemand heeft er iets meer te zeggen. Ik mag ademhalen. In de kelder of op de zolder.
op de hoge bergen of in de diepe daal ademhaal. Vrij. Bevrijd. Een pak weg. Een pak wat ik nooit kon dragen. Wat ik ook nooit in de volle zin gedragen heb. Want de uiterste hoeken van dat pak die waren al genoegzaam om ons de dood in te drukken. Vrij te zijn, hè. Dat wil zeggen met blijdschap je ogen te mogen opslaan tot God die in de hemel zit. En te stamelen, gij zijt mijn God, u zal ik lopen, mijn God. Mij die mijn eigen uitleverde en verkocht aan de Satan en aan de zonde en aan de wereld. Gij zijt mijn God. Vrij. Ja, dat is, je zegt, ja, maar dat kan toch niet. Kijk, daar heb ik nou. Dat zei de judaïsten ook. Die judaïsten zei, maar dat is niet genoeg. Je moet er wat bij doen. Je wordt uit genade zalig. Dat weten we al lang. Dat denken ze dat ze het weten. Dat weten jullie, weten we. Maar de zaak moet verder rondkomen. Die moet afgemaakt worden door ons. Door onze bijkomende goede werken. Die doen we natuurlijk ook uit genade, zeggen we erbij. Maar wij moeten ze doen. Verschrikkelijk, wat een onrust is dat, hè. Er is geen ademhaling in. Maar ik vraag het u, heb u en ik die vermaning niet nodig? Staat dan in de vrijheid met welk ons Christus vrijgemaakt heeft? Is het niet een dagelijks drijven van de Heilige Geest in het hart van de zondaar? Laat af van de mens. Zie op mij. Want waarom kijkt hij zo donker? Waarom is hij zo gemelijk? Komt dat omdat de Heer zo slecht is? Kan hij de Heer ergens van beschuldigen? Of is het eigenlijk dat juk geen adem te kunnen halen? Hij werd benauwd. Het moet toch anders zijn? Ik moet toch zo zijn, een ander mens, een veranderd mens. Dat kan toch nooit, voel je, zo zijn die judaïsten, dat zijn allemaal veranderde mensen. Maar ze zijn allemaal veranderde mensen. Ja, Luther zegt, een mens moet meer zijn best doen om in de hel te komen, dan om in de hemel te komen. Want om in de hel te komen moet je leven lang werken. Een martelaar van de duivel zijn. Je leven lang onder de druk. Je leven lang ploeteren wat je kan. En dan een beloning en rampzaligheid. Moet je het hem innemen. En om in de hemel te komen bij God drieënig in gunst en in ontferming. Je niks voor te doen. Helemaal niets. Dat doet de Heer alles in. Dat is toch wat, hè? Ja, Luther zegt, dat is een verschrikkelijke passie. Dat de vijanden van het evangelie hard moeten ploeteren om in de hel te komen. En de kinderen uit vrije genade zalig mogen worden door het dierbaar evangelie. Die hebben nooit wat gedaan, dus ze hoeven niet ook. De Heer heeft alles op zich genomen. Maar ja, kijk, dat is juist de strijd in ons hele leven. Daar loopt het nou net over altijd, ook in het persoonlijke leven. Want ons verduisterd verstand, ja, wij noemen dat geen verduisterd verstand, voor ons is het ons redelijk inzicht, ons redelijk geloofsinzicht. Maar de Heere zegt, het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Maar met ons dat verstand, zo gezegd, godsdienstig, hoe je dat noemen wil, zeggen wij, ja, maar mensen, dat is onzin. Dat is onzin, hoe kan dat nou? Hoe kan daar nou die slaaf, die ellendeling, die onder de vloek staat, die nog even te leven heeft, dan is die doodgewerkt en dan wordt hij weggetrapt. Want die meester is hard. En die zegt, ben je dood? Nou heb ik je helemaal.
Dat kan toch niet dat zo iemand ooit aan het zingen zou raken, maar het vrome volk in u verheugt? Dat kan toch niet? Dan zo is ons verstand bezig, hè? Dat kan niet. En ja maar, en als maar. Maar nou het allerheiligst geloof door de Heilige Geest gewerkt, daar krijgt die slaaf van de duivel, van de wereld, van de zonde. Hij mag hoog opdoen. Maar het is eigenlijk maar een zielige slaaf met 1000 ketenen gebonden. Alleen vroeger geloofde hij het niet, maar hij gaat het ook geloven ook. Verkocht onder de zonde. Die man die krijgt een oog op de verhoogde middelaar aan het kruis. Op die zoon die daarin. Die was niet meer vrij. Die was gebonden. Zijn tong kleefde aan zijn gehemelte. Zijn keel was van droogte ontstoken. Dat is niet voor niets geweest. Dat is geweest voor die vuile praat. Voor die verontschuldiging van Adam. Die vrouw die gij mij gegeven hebt. Die heeft me gegeven. En die slang die heeft mij verleid. Daar is dat voor. Want wat er ook gebeurt, God is rechtvaardig. Zijn liefde eist even zo goed voldoening als zijn recht. Gods deugden zijn één. Daarom moet onze keel eeuwig verkleven aan ons hemel. En die voeten die we zo afgewend hebben van de God des levens en van de boom des levens, die de weg des vredes niet alleen niet hebben gekend, maar er ook geen enkel opzicht zin in gehad hebben om die weg te bewandelen. God niet in erkentenis gehouden. Die voeten, voel je maar aan, daar rust het oordeel des doods op die voeten. Want die voeten die worden aan het kruis genageld. Die worden met nagels vastgezet. Hij, de Zoon. God uit, licht uit, in dienstknechtsgestalte, vastgehecht. Dan wordt de zondaarsweg gestuit, gewroken. En zijn handen, jazeker, die we misschien nog wel eens kunnen gebruiken om een ander te misleiden om over zijn hoofd te aaien. Of gebruikt hebben om onze medebroeder dood, Abel, dood te slaan. Of ons te vergrijpen aan die meerdere Abel, die handen. Die hangen daar vastgenageld aan het hout. Want er moet een eind aan die hand komen. Dat kan niet doorgaan. Of eeuwig in de rampzaligheid die vuistballen tegen de levende God. Of hij moet dood zijn. Dat hij hier aan het eind komt, die hand. En dat komt hij nu in die dierbare zoon. Kijk eens. Kijk eens wat een kostbare prijs dat er voor die vrijheid betaald is. Daar is de uiterste binding aan vooraf gegaan. Uiterste nood. Daar moest een einde komen aan dat onrustig jagende hart moet stilgezet worden. Zijn dood is een daad, ik weet het, maar het zal stilgezet zijn. En het bloed wat door zijn aderen stroomt, hij, de tweede Adam, er moet een einde komen aan die kringloop. Zie je dat? Een volkomen zaligmaker. En die zielen van ons, die denken dat het nog wel meevalt. Die uiteindelijk ergens nog wel een klein hoopje hebt dat het eindje de last wel zal dragen. Of dat de pap niet zo heet gegeten zal worden als dat hij wordt opgeschept. Die zielen. Die altijd nog trachten een uitweg te vinden. Zijn ziel kan nergens meer heen. Niemand zorgde meer voor zijn ziel. Verbazing en beangstiging is een deel. Duisternis van rondom. dat zijn wij waard geweest. Dat zijn wij waard geweest. Gebonden door Gods toorn. En dan gebonden blijven. Want als wij gebonden zijn, dan zeggen we niet meer, mijn God. Maar dan zeggen we, vervloekt zij God. Want zij lasterde God vanwege de plaag. En hij verheerlijkte God middenin en onder de plaag. Die prijs is nu betaald voor Sion. Die prijs is betaald voor dat volk. Zo'n volkomen prijs. Opdat met het oog op die zaligmaker door het geloof. En door het evangelie voor de ogen geschilderd, zegt de apostel elders. Onder u gekruisigd zijnde. Dat met het oog op die zaligmaker de band zou breken. Die helhond zou verschrikken. De deur van zijn gevangenis opengeworpen. De stem van de levensvorst zal weer klinken. Het is volbracht. Alle rechten bespeeld daarvoor. Want hij bestaat niet meer, die mens die je daar gevangen had. Bestaat hij niet meer en de duivel wil hem zo graag hebben. Hij is dood. Is opgehangen. Toen hij zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest afgelopen. En het hoofd buigende gaf hij de geest. Om in vrijheid te zetten. Om het aangename jaar uit te roepen. Mensen, al wordt heel Jeruzalem van beneden zo giftig als de slangen. Maar ze zullen het toch nooit gewonnen krijgen dat het evangelie bestaat in de prediking van de vrijheid. Dat het bestaat in de verkondiging van de vergeving der zonde, door welke wij door de wet van Mozes niet konden gerechtvaardigd worden. Het is voor een prediker al een heel slecht teken. Als die zit te zeuren in zijn pak. In zijn juk. Dat is een heel slecht teken. Dan word je dubbel akelig. Als gemeente word je dubbel akelig. Want je hebt al akeligheid van je eigen genoeg. En als die zondes en door de week dan een schep die akeligheid bovenop krijgt, dan heb je een dubbelpak. Maar als je het evangelie mag horen. Oh, en dat voor zo'n prijs. Hij gebonden, opdat ik zou zijn ontbonden. Hij veroordeelt totdat ik in het gericht Gods vrijgesproken zou zijn. Hij gehongerd dat ik zijn woord mag opeten. Voor hem geen antwoord meer. Zij hij desnachts mocht kermen, hij vond geen rust. En geen ontfermen in zijn verdriet. En weinig een woordje van de levende God. Die zegt. Troost, troost mijn volk. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dubbel ontvangen. Haar ongerechtigheid is verzoend. Dat houdt de boodschap in hoor. Niet wat er nog eens zou kunnen gebeuren, maar wat er gebeurd is. Zalig is hij die gelooft. Die gelooft. Ja, wie zal ernaar staan? Wie zal zeggen, Heer, trek mij uit. Altijd weer. Want dat is dan een dubbel vergrijp, toch, terwijl dat die zoon daar hing, die losprijs, dat offer. Om dan terug te kruipen naar je eigen uitbraak. Ja, dat is toch dubbel verschrikkelijk, hè? Kun je dan begrijpen dat het betoog van de apostel zo vlijmscherp snijdt? Dat is toch allerverschrikkelijkst. Dat we dat telkens maar weer doen. Terug te kruipen. terwijl hij daar gehangen heeft aan het hout, om dan vrijwillig een slavenjuk te gaan dragen. Vrijwillig een slavenjuk. En net doen alsof er niks gebeurd is. Ja, er is wel wat gebeurd, maar het is net alsof je zeggen wil, zo zou je dat kunnen omschrijven, dat is gebeurd, maar nou wij. Nu wij. Want ik ben er ook nog. Kijk, dat is dat vergif van Adam, hè. En daar gooit de judaïst nog een portie vergif bij. Dat blaast hij aan, dat vuur, opdat we als godzalige betrachters voor eeuwig verloren zullen gaan. Want we gaan op die weg gewisseld verloren. Goed zal geen nut doen, dat goed niet doen. Je kunt het zo niet keren of draaien, maar het gaat nooit. Dus als je het uit kan houden tot over de dood, dan ben je niet gelukkig. Want dan heb je heel een leven hard gewerkt. En als beloning de eeuwige ondergang van God en mensen verlaten die ons rommeltje niet kan gebruiken. Staat dan in de vrijheid. Ja, het is misschien een beetje verkeerd, het lijkt misschien ook wel een beetje drijfachtig, maar ik kan niet laten om het te zeggen. Het is net alsof de man een kwajongen zo bij zijn oor pakt of bij zijn arm en zegt, vooruit, er is zo akelig en ellendig. Ga staan op je voeten. Er is zo gek. Je zit daar met een groot pak. Hoe kom je aan dat pak? Hoe kom je eraan? Wie heeft dat op je nek gelegd? Dat kun je toch niet tillen? Dan ga je toch mee naar de grond met dat pak, man. Hoe krijg je het in je hoofd? Ik spreek nou even zoals wij praten met elkaar. Met onze kinderen. Hoe krijg je het in je hoofd? Vooruit, sta op. Laat liggen die hele rommel. Wat ze ook proberen, sta in de vrijheid. Want daartoe zijn zijn voeten gebonden. En daartoe is zijn hart tot stilstand gebracht. Opdat u zou staan, recht op uw voeten. Zo, ik mag dat wel. Je hebt ook van die verschrikkelijke zoetsappige mensen. Ook in de prediking, dat is een koekenbakkerachtig. Het kunnen best kinderen de zere zijn, dat weet ik niet. Maar het klinkt allemaal even zo, ach ja, ach ja. De Heer zegt, Ephraim is een koek die niet omgekeerd is. Die is aan de ene kant, ach ja, er is niet, ja, het spijt me dat ik het zeggen moet, ik heb het zelf hard genoeg nodig van zere wegen, en jullie mogen me ook een eindje helpen, maar ik ben altijd nog genegen om tegen een ander te zeggen, nou vooruit, toe. Laten we nou alsjeblieft eens even ophouden met dat gezeur en met dat zitten en dat kruipen, waar de mensen zo graag over praten, over dat kruipwerk. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, want die heeft bevrijd om vrij te zijn. Hij heeft bevrijd opdat we vrij zouden zijn. Hij heeft ons niet bevrijd om dan nog naar die oude baas terug te keren. Hij heeft ons ook niet bevrijd opdat we naar de dienaars van Mozes terug zouden keren. Tenslotte. En zeggen, nou ja, nee, daar zijn we niet voor bevrijd. Bevrijd om vrij te zijn. Recht vrolijk gemaakt te worden met het eeuwig heilig evangelie Gods. Ja, ik mag er makkelijk van praten, maar dat geeft de Heer ook. Ik kijk er misschien ook eens anders tegenaan. Daar hoeven jullie eigenlijk niks van aan te trekken. Want dan zegt met Paulus, ik verblijf mee wanneer wij zwak zijn en gij sterk. Maar ik mag wat dat betreft zo graag horen van een ander. Dat eenvoudige. Dat eenvoudige. Hij alleen. Want ik weet wel dat de duivel en de wereld en de zonde en de vloek, die zet alles op, alles op, alles op, om dat eruit te branden. Die zegt, wat jij, hou je mond. Hoe durf jij het te zeggen, man? Heb je vandaag al Je knieën gebogen 3 keer. Waar is jouw kamertje? Van afzondering. Zo is dat allemaal bezig en in de weer. En dan hebben ze een legio met voorbeelden om een mens benauwd te maken. 7 maal 's nachts opstaan, heb ik wel eens gelezen van iemand die stond 7 maal 's nachts op. Want er staat, ik boven 7 maal des nachts om de rechtuur gerechtigheid. Stond ook 7 maal 's nachts op. Dat is een hele godzalig, want soep die zaterdagavond gekookt was, die mocht die at die zondags niet op. Ja, ja, dan ben je ook vrij. Dan zeg ik, maar dan heb je toch een aangenaam leven. Ik zeg altijd, Heer, ik heb al zo verschrikkelijk veel ellende genoeg van mijn eigen dwaasheid en mijn eigen ongeluk. Laat me alsjeblieft ademhalen in uw vrije gunst en genade. Dat de duivel me niet regeert, dat de zonde me niet regeert, dat de wereld me niet regeert, dat u regeert, dat ik dat geloof, dat u alleen regeert. Is dat moeilijk of makkelijk? Nou ja, dat weet ik niet te zeggen. Het is moeilijk en het is makkelijk. Het is makkelijk omdat je hoeft te, als het ware, je hoeft het niet te verdienen, de Heere geeft het. Maar het is moeilijk om erbij te blijven, want de apostelen roepen steeds meer, blijf volstandig bij de genade die u toegebracht wordt in Christus Jezus. Hoop volstandig op de genade. Broeders, wees gij als ik. Het staat er vol mee, het Nieuwe Testament. Elke keer dan houdt de Heilige Geest er zo weer even boven het water, dan weer eens boven het vuur. Wees gewaarschuwd. Wees gewaarschuwd. Want er is maar één weg, één naam, één leven, één waarheid. Maar anders niet, hoor. Zie je, en dat opzicht is het inderdaad moeilijk. Is het een worsteling van de Heilige Geest die dwars tegen ons eigen ingaat, altijd maar weer? Is het een bestraffing van de Heilige Geest soms? Soms is het net alsof de Heilige Geest ook de zonde bestraft. En zegt, ik heb u zoveel treffelijke werken getoond. Van mijn vader en van de zaligmaker. Waarom doet ge zo? Dus aan die kant zou je zien, er is niks moeilijkers. Want we hebben alles tegen. Zalig is hij, behalve de Heer. Die hebt er niet tegen dan. Maar voor de rest is alles tegen. Alles is tegen. Daarom die opwekking. Sta dan in de vrijheid. Want je bent bevrijd om vrij te zijn. Daar ben je toe bevrijd. Om verlost te zijn van de vloek der wet. Om verlost te zijn van de wereld. Van de duivel en van de zonde. En van je eigen. Verlost te zijn. Ja, maar man, ik heb alleen maar mijn eigen. Daar zeg ik. Ja, ik heb het wel eens geprobeerd. En het is wel eens gelukt ook. Ik heb wat meer verteld. Ik was net van plan om een ernstige aanspraak tot de hemel te richten over mijn desolate toestand. Waarom dat ik nou zus en zo? En als door een ingeving kwam er in mijn hart, niet doen. Bedankt de Heer nou eens. En ik begon maar met, ja, een ander kan zeggen, ja, met lippentaal. Nee, ik begon... Al zou heel de wereld gezegd de belippentaal, dat interesseerde niet. Ik volg de voetstoots, die raad op. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. En met dat het zo was, was ik ook zo blij. Werd ik opeens zo blij. Ik denk, suffert. Wat heb je nou toch weer door een bril zitten kijken. Dat je nou dat zo wou gaan zeggen en zo denken. Kijk eens, je kunt dat meestal niet nadoen, want het is geen automatisme in die zin. Het is niet een tovermiddel, maar toch moet je maar eens nakijken in je leven. Moet je ook eens proberen. Mag gerust, dat wil de Heer. Doe daar het borstwapen des geloofs en de helm der zaligheid. En de voeten schoeien met de bereidwilligheid voor de evangelie. Mag gerust proberen. Dan zeg je, ja, maar het geloof is toch geen proberen. Och, al die formuleringen van ons te lachen komen. Want je weet, je kun je eigen toch nooit begrijpen. Hè? Maar doe het maar eens. Als je net klaar bent om een bittere klacht te uiten voor de Heere. En dat je zegt, ik ellendig mens, en je wil erop doorborduren. Om nog eens op doorborduren, ik ellendig mens, zegt dan is erachter. Ik dank u, Heere des hemels en der aarde. Door Jezus Christus ben ik gelukkig bevrijd. Kan best wezen dat je blij wordt. Dat je zegt, hé, ik zal nu het mag ademhalen. Hem alleen verhogen. Mag je stilletjes doen in je hart. Ach, ik bevind dat de Heere toch geen land is van uiterste droogte. Maar dat je kan zo'n uitgedorde steen of pier of wat je ook bent. Je kunt zo'n naam niet geven. Het is altijd nog veel erger. Nog veel erger. Maar als de Heere maar zo zijn vinger eens uitsteekt. En zegt, kind. Luister nog eens. Sta dan toch in die vrijheid. Waarmee mijn lieve zoon u vrijgemaakt heeft. Volmaakt en volkomen. Voor nu en altijd eeuwig vrijgemaakt. Let er nou eens op. Dat doet de Heer toch. Ja, ik zou zeggen, geef de moed niet op. Je mag alle moed opgeven. Maar je moet niet denken dat de Heer, dat de Heer niet waarachtig is. Want de Heer is zo waar. En de Heer doet het. En trouwens, als de Heer het vandaag niet doet, dan komt hij morgen of overmorgen of over een jaar of over 10 jaar. We hebben toch niks te zeggen? Dat die trouwe Heer zijn dierbaar woord in onze harten vervult. Maar het is een vrijheid des geloofs, hoor, dat zeg ik erbij. Het is een vrijheid des geloofs. Begrijp je? Wat wil dat zeggen? Nou, ik moet het nog even aanwijzen. Je hebt ook een soort vrijheid. Om aan te zien is het wel eens leuker als die akelige wettische gebondenheid. Maar je hebt ook een soort vrijheid, dat is zo kunstmatig, weet je wel. En wij wandelen in het licht en wij, net als dat de Heer Jezus een soort kameraad is, daar loopt hij mee. Hè? En die mensen kijken altijd blij, ze zijn altijd blij. Maar ja, als het zaakje ook in elkaar stort, dan zijn ze helemaal niet meer blij. Dan zijn ze nooit meer blij. Hij komt ook nog wel eens tegen, als hij een klein beetje prikt in zo'n ballonnetje, dat die blijdschap plaatsmaakt voor woede en nijdigheid. Dat ze zeggen, wat? Dat is een ziekelijk geloof wat jullie erop nahouden. Kijk, dat is geen echte vrijheid en geen echte blijdschap. Maar waaraan kun je nou weten dat het ware vrijheid echte blijdschap is? Wel, zou ik u zeggen, die mensen voelen zich, als ze zo blij zijn, die voelen zich ook inderdaad zo blij. Je bent zo gezellig en zo goed, hè, dat ja, is een psychologische uitlaatklep. En de een geeft zich over aan de droefenis en de ander aan een zekere blijheid. Maar weet je welke vrijheid, wat deze vrijheid en blijdschap voor heeft op al het andere? Deze vrijheid en blijdschap, die wordt, die is waar en die wordt in ons leven waar. Maar je zegt, er hangt wel 1000 pond aan mijn voeten. En ik heb geen enkele reden om blij te zijn. Benadi zegt, ik zing van vrijheid, schoon niet vrij. Ik heb Jezus alle dagen nodig. Kijk, dat kenmerk van die vrijheid. Droevig zijn we, nog altijd blijven. Helemaal geen moed, altijd genoeg. Want het is een geloofsvrijheid. En dat wil niet zeggen dat je je altijd zo vrij voelt. Je kunt je wel eens tussen twee ijzeren tangen voelen. Je kun je wel eens in de gevangenis voelen. Maar God is zo groot, toen ze in de gevangenis zaten, in het middernachtelijk uur. En daar opeens, zij zong Godelof en de gevangenen hoorden naar hen. Kijk, zo moet je dat, hè. Dan zit je midden in de gevangenis. Maar die mensen waren niet gevangen. Ja, ze waren wel gevangen ook, en toch weer niet. begrijp je? Ze hadden helemaal geen reden om een versje te gaan zingen. Zeker niet om een lofpsalm aan te heffen. Als ze zouden zingen, God zal zijn haters wijten en zij het verjaagd, verstrooid, verzuchten, dat ligt voor de hand. Of als ze zouden zingen, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijt. Maar ze zongen gouden lof. Ik denk dat ze gezongen hebben. Een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons beknapt. Gij doet ons het gevaar ontkomen. Of ze hebben gezongen, geloofd zij God met de diepstond zag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Doe jouw rug ook zozeer, Silas? Ja, alles is zwaar, maar laat het volgende ook nog maar zingen. Kijk, dat doet de Heer dan. Zo is het geestelijk ook, hè. Geestelijk is het geloof zoiets wonderbaarlijks. Als je alle reden hebt om te brullen en om te schreeuwen en om in paniek te raken, om tegen de muur op te vliegen misschien. En dat je zegt, ach, ik vrij, ik ben een slaaf, ik ben een knecht, dergene die heersen. En dan komt het geloof. Heren, andere heren behalve gij hebben over ons geheerst. Maar door u alleen gedenken wij uw naam. Wordt niet wederom het juk de dienstbereid bevangen. Het juk. Een juk. Een vangen van een juk. Ja, dat moet je nou niet precies letterlijk, maar ook wel letterlijk. En als een boer gezien met een juk. Met aan iedere kant een zware bus. Nou, als ik misschien gewend ben, dan gaat het. Maar als die bus nou groot is en er is een medemens bij, een vriend, een inkruiper, die gooit er elke keer nog een stukje lood in die bus, dan loop je op plaats te waggelen met je benen. Het wordt steeds zwaarder. En hoe ouder dat je wordt, hoe moeilijker wordt het been ook, dus dan wordt het nog zwaarder. En die boze geest die erachteraan loopt, die is erop gemunt dat je nog een keer ineens stort. En dan zorgt hij wel voor de rest. Als nou die eeuwige koning en zaligmaker, als die nou gezegd heeft, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En die in het land van de schaduwen des doods wandelen, over dezelfde zal een licht schijnen. Want het zal zijn als in de dagen van de Midianieten. Toen de klederen in het vuur gewendeld en in het bloed gewendeld en verbrand werden tot de voedsel des vuurs. Toen de stok desgene die hen dreef verbroken werd en het juk aan stukken geslagen. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Die nam het op zich. Het juk nam hij op zich. Wordt nou niet wederom. Want er is maar weinig verschil. Of dat we met de afgoden in dienst bereid of met de Heeren het juk vast proberen te houden. In de rechtzinnige leer of in de onrechtzinnige leer. Het kan allemaal een juk zijn. Van dienst bereid. Dat je moet dragen. En waar de duivel nog wat opgooit. En je medebroeder ook nog een schepje bovenop gooit. En Mozes die er in iedere stad heeft, die hem leren ook nog wat duidelijk. Ach nee. Nee, zegt de apostel, word niet weer met het juk der dienstbereid bevangen. Want dat was ook een juk waar zonde verkeerde. Ze dachten wel, we waren vrij. Maar toen de evangelie kwam, toen hebben ze vastelijk geloofd. We zijn slaven. We zijn aan de duivel en aan de dood en aan de verdoemenis verkocht. Dat is ook een juk. Dat was wel iets anders dan bij die Jood, die had ook een juk. Raak niet en smaak niet en roer niet aan. Welke dingen wij nog onze vaderen hebben kunnen dragen, zo zwaar was het. God heeft wat beters beschikt. Betere beloftenissen van dat eeuwig trouwverbond. Nou, niet meer terugkruipen naar die baas. Zegt de apostel. op je bent. Wel zalig is een mens die door de Heer geleerd mag worden. Ja. Want de Heer is een goede leermeester. De Heer die zegt niet, ik trap hem dood, ik trap hem weg. Zo'n schavuit. Heb ik hem eerst, heb ik hem vrijgemaakt. En dan gaat hij weer naar Egypte terug. Nee, dat doet de Heer niet. Dat laat de Heer wel al die vijanden, die van de geboorte af tot de dood toe vijanden blijven van vrije genade. Dan zegt de Heer, hoe eerder hij weggaat, hoe beter. Maar dit doet de Heer met zijn volk niet. Hoe ze ook ingedompeld worden in allerlei verkeerde dingen, soms in voorstellingen van zaken, de Heer laat niet los. Maar de Heer zegt, vooruit, ga nou staan. Laat eens kijken, wat scheelt eraan? Ik ben het toch die overtredingen uitgedelgd heb als een nevel. Ik heb u mij toch ondertrouwd in geloof, in gerechtigheid, in liefde, in waarheid, in goede tierenheid. Wat heb je nou? Ja, maar wat ja daar? Heb je nog meer nodig dan? Nou, ik heb wel eens gedacht, ik heb wel eens gezegd, Heer, nee, het is genoeg. Het is ganselijk genoeg. Alleen, ik zou zo graag ophouden om te moeten zeggen, het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik denk, Heer, trek heel dat rommeltje van mijn eigen eruit, dat ik toch hier, maar dat schijnt de Heer niet goed te vinden. Schijnt de Heer ook niet besloten te hebben in dat opzicht. De Heer wil alleen dat we er niet te zwaar aan tillen. Maar dat we betuigen, die ons verlost heeft, verlost. En hopen dat hij ons nog verlossen zal, met een hoop die niet beschaamt. Want de Satan wordt onder onze voeten haast verpletterd. Geliefde, we gaan naar huis. Het staat er ontzettend goed bij met de kerk van Christus hier op aarde. Heel goed. Ik hoop dat we weinig hier in dit leven nog moeten meemaken van allerlei narigheid en akeligheid. Ik heb er al genoeg aan mijn eigen. Ik hoop niet dat u me er erg veel mee lastig valt. Maar dat we zo in het zalig woord van Sion haast voor God mogen verschijnen. Wat zou dat toch opnieuw weer een bevrijding zijn. Een eeuwige bevrijding. Want hier op aarde mochten we het goed zeggen misschien. We mochten de mensen zeggen wel eens goed leren. Maar welk een stukje der zaak hebben wij maar verstaan. Wij kennen ten dele, we profiteren. En zien door een spiegel in een duistere reden. Wanneer de Heere laat zien, dan is die verblijd. Van zorg ontslagen in hem. Maar de andere dag kijkt hij weer in zijn eigen spiegel en dan schrikt hij zijn eigen een ongeluk. Dat is op aarde, maar dat is dan niet meer zo in de hemel. Maar wij zullen hem zien, zegt hem Paulus, van aangezicht tot aangezicht. Zeg je dan ook niet in je ziel, ach, als dat waar is. Ja, dat is waar. Dan zal ik die dierbare koning toch al hartelijkst bedanken. Vriendelijk dat ik zeg. Ik zal zeggen, Heere, dat u dat voor mij gedaan hebt, voor zo een. En hij zal zeggen, kind, al het mijn is het u. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven. Want gij waart dood, maar ik heb u levend gemaakt. Ik heb u bekleed met het beste kleed. Kom in. Gij gezegende mijns vaders. Amen.